Dit is de ADHD bij Vrouwen podcast met Jorna Postma, aflevering 35. De lente is in aantocht, het weer wordt langzaam beter en de knoppen komen aan de bomen. Van dat grijze, grauwe en natte weer ben ik nu wel echt zat, moet ik zeggen. Een echte wind is er niet eens geweest, meer een soort eeuwigdurende herfst. En daar ben ik dus best gevoelig voor. Mijn stemming is echt minder in de winter als het grijs en grauw is buiten en als het heel erg hard regent en koud is en waait. Want ik wandel best wel graag en dat heb ik redelijk weinig gedaan de afgelopen maanden. Het waaide vaak heel erg hard en vooral regende het vaak heel erg hard. As we speak slaat de regen tegen de ramen aan zelfs. Maar nu komt de periode eraan om wel lekker naar buiten te gaan. En bijvoorbeeld in de tuin te werken. Niet dat ik daar een hele grote fan van ben. Ik heb nou niet bepaald groene vingers. Maar het knapt wel weer lekker op als je bezig bent. En dat vind ik dan wel weer heel erg fijn. Maar op het moment dat ik deze podcast maak, is het grootste gesprek van de dag niet het weer, wat het meestal is, maar natuurlijk corona. En dringt het nu ons ook echt ons dagelijks leven binnen. Ik woon in Noord-Holland en tot op heden is bij mij in de omgeving nog geen coronabesmetting geconstateerd. Het dichtstbijzijnde is nu geloof ik 40 kilometer verderop. Maar ik heb niet echt de illusie dat het zo blijft. En misschien woon jij wel in Brabant. Is het leven voor jou nu echt ondersteboven vanwege het virus? De richtlijnen die zijn nu natuurlijk ook verder opgeschroefd. Ik hoest en ik snotter, dus ik mag officieel eigenlijk niet eens meer naar buiten. Dus thuiswerken is aan de orde van de dag. Nu werk ik eigenlijk altijd al thuis. En ik werk helemaal online. Dus voor mij maakt het nu heeft het weinig impact, behalve dan dat ik nu eigenlijk niet meer deel mag nemen aan het openbare leven. Maar het openbare leven ligt sowieso al een beetje op zijn gat. Dus voor mij maakt het nu niet zo heel erg verschil. Anders dan omdat ik eigenlijk binnenkort weer een offline workshop, dus een live workshop wilde organiseren over doelen stellen en behalen bij ADHD. Maar ik dat nu toch maar even heb uitgesteld totdat ik iets meer duidelijkheid heb over hoe lang dit duurt en hoe scherp de richtlijnen blijven. Hier zijn de scholen ook nog gewoon open. Wel zijn de richtlijnen natuurlijk wat aangescherpt. Dus als je kind ziek is, hou het thuis. En omdat ik nu aan het hoesten ben en snotter, dat doe ik trouwens al anderhalve week. Niet dat ik denk dat dat bij mij corona is. Omdat dat hier in de regio gewoon niet voorkomt en ik al een tijdje de regio niet uit ben geweest. Maar kom ik dus ook niet meer op school. Dus ik zet mijn kinderen met de auto, zet ik voor de deur af en dan rijd ik meteen weer verder. Maar ik begin het hier dus ook in het dorpje in Noord-Holland waar ik woon ook wel te merken. Ik kom de eerste hamsteraars tegen die met handschoentjes aan boodschappen gaan doen. En ik snap dat ook wel. Op het moment dat je al een onderliggende ziekte onder de leden hebt, waardoor je weerstand op een minimaal niveau is, dan is het ook echt wel spannend hoe dichtbij het gaat komen. En op zo'n moment doe je wat je kunt doen. En als dat betekent dat je nu gaat hamsteren en je kinderen thuis uit school, omdat je zelf tot de kwetsbare groep behoort, dat snap ik dan. Maar ik heb, omdat ik nu hoest, mag ik officieel ook niet eens meer naar de supermarkt. Dus nu mag mijn partner boodschappen doen. Want ik hou me namelijk zoveel mogelijk aan de richtlijnen die er zijn gegeven. Dus dat je bij hoesten en snot gewoon zo min mogelijk in contact komt met andere mensen. Om het risico te vermijden dat je ongemerkt het virus verspreidt. Gewoon voor de zekerheid. Als we dat allemaal doen, dan gaat het wel goed. En niet zeggen maar van, oh, maar ik weet zeker dat ik het niet heb, maar ik ben wel aan het hoesten, dus ik ga toch maar naar buiten. Daar ben ik niet van. Maar goed, in de vorige aflevering vertelde dat de aflevering van deze week zou gaan over ADHD en zelfvertrouwen. Maar doordat ik in mijn inbox al best wel een aantal berichten ontving over hoe je bij ADHD nu omgaat, met zoiets als er nu gebeurt met het coronavirus, omdat juist die paniek op de loer ligt. Daarom heb ik de podcast over zelfvertrouwen nog even een beetje doorgeschoven en gaat deze aflevering over je zorgen maken, over paniek voorkomen en over angst voorkomen en in welke mate jij daar zelf invloed op hebt. Want wat ik merk is dat je eigenlijk in Nederland twee kampen hebt. Het ene kamp die blijft volhouden, het is maar een griepje en doen met z'n allen niet zo moeilijk, aan de griep gaan ook jaarlijks duizenden mensen dood in Nederland en dat klopt ook. Alleen is dit virus net even het sterftecijfer bij dit virus ligt hoger, vooral onder de groep die al gevoeliger is voor virussen. Dus er gaan nu relatief meer mensen aan dood dan aan de griep. Dat terzijde. Waar we aan het begin van de uitbraak van het coronavirus nog dachten of eigenlijk hoopten dat het voornamelijk ver van ons bed zou blijven, net als het SARS-virus in 2002-2003, waar uiteindelijk zo'n 800 mensen wereldwijd aan overleden en wij het in Nederland buiten onze landsgrenzen wisten te houden, is dat nu natuurlijk niet meer zo. Want dat hoopten we natuurlijk in december, januari, hoopten we nog, oh, dit is net als de SARS en het zal wel aan ons voorbij gaan. En het aantal van 800 zijn ook al een tijdje voorbij. En waar Nederland heel erg lang in twee kampen verdeeld leek te zijn, aan het ene kamp dat het serieus neemt, misschien zelfs bang is en al 2 maanden of 3 maanden niet meer naar de afhaal Chinees gaat, voor het geval dat, heeft het andere kamp het meer over, het is maar een griepje en een griep gaan ook elk jaar veel mensen dood. Waar hebben we het over? Maar die publieke opinie begint langzaam te verschuiven. En uiteraard begin je ook steeds meer kritiek op de politiek en op het RIVM en weet ik veel waar op te krijgen. Nu gaat deze podcast niet over de ernst van het coronavirus, over het wel of niet tekortschieten van de maatregelen door de politiek. Tuurlijk heb ik daar ook meningen over, maar ik denk ook dat mensen doen wat ze moeten doen met de kennis die ze op dat moment in handen hebben, de best mogelijke beslissingen maken. Daar bemoei ik me verder niet mee. Deze podcast gaat wel over hoe je er nu mee omgaat, hoe je ervoor zorgt dat je wel doet wat er moet gebeuren, maar er niet nachten van wakker ligt, dat je niet verlamd raakt en er niets meer uit je handen komt. Deze aflevering is eigenlijk misschien een soort survival gids voor when the shit hits the fan, zoals het in het Engels zo mooi en beeldend uitgedrukt wordt. Vrij vertaald zoiets als wanneer de stront in de ventilator raakt. Misschien is dat iets te beeldend, maar eigenlijk voor wanneer de stront aan de knikker is dus. Dus ik geef je 7 tips hoe je om kunt gaan met je zorgen maken over iets. Hoe je die paniek kunt voorkomen. Allereerst een stukje hoe dat dan werkt in ons brein. Want helaas, ADHD'ers zijn gevoeliger voor dat stukje van paniek, voor die angst, voor je zorgen maken. Maar hoe komt dat eigenlijk? Ook hiervoor gaan we weer naar de prefrontale cortex, de executieve functies en de invloed van de neurotransmitters dopamine en noradrenaline. Als je vaak hebt geluisterd naar deze podcast of mij op een andere manier volgt, weet je dat ik het vaak heb over die prefrontale cortex. En het zit een stukje van je brein wat meteen achter je voorhoofd zit. En die executieve functies en over de rol van dopamine en noradrenaline. Maar nog even in het kort. De meeste kenmerken van ADHD liggen juist bij die executieve functies of bij het minder goed functioneren van die executieve functies. Want die executieve functies zijn zeg maar de manager van je brein. Die zorgen voor goed kunnen plannen en organiseren, tijdmanagement, taakinitiatie, maar ook dingen als impulsbeheersing, maar ook emotiecontrole. ADHD wordt in verband gebracht met het minder beschikbaar zijn van dopamine en noradrenaline in de prefrontale cortex. Dit is dus dat deel van je brein recht achter je voorhoofd, daar waar de executieve functies geregeld worden. Maar die dopamine en noradrenaline, dat zijn neurotransmitters, die zorgen voor een goede informatieoverdracht. Want als die er minder zijn, gaat de informatieoverdracht ook minder goed en krijg je dus last van die typische kenmerken. En zo gaat het dus ook bij emotiecontrole. Normaal heeft de prefrontale cortex een rem op de emoties, waardoor je niet meteen op en neer springt als je heel erg blij bent, of in een depressie zakt als je verdrietig bent, of dat je meteen een woede uitbarst als je ergens boos over bent, maar ook dat je niet meteen het ergste overal van denkt als je bang bent. Dus als je minder dopamine en noradrenaline beschikbaar hebt, dan kan het dus zomaar zo zijn dat die rem op emoties het minder goed doet, waardoor je angstiger bent en meer piekert dan iemand zonder ADHD. Daarnaast heeft iedereen, dus of je ADHD hebt of niet, ook nog eens last van wat heet de negativity bias. Want hebben dus alle mensen, niet alleen de ADHD'ers, wij hebben er soms misschien net even iets meer last van, juist vanwege het ontbreken van die rem op emotiecontrole. Maar wat is die negativity bias? Dat is dat negativiteit een grotere impact heeft op ons brein dan positieve of neutrale gebeurtenissen. Dus we hebben eigenlijk, ons brein heeft een lichte voorkeur voor negatieve gebeurtenissen. Dus van nature let je meer op negativiteit dan op positiviteit. Want in een vergrijs verleden, toen we nog moesten overleven op de tundra, met alle gevaren van dien, was zo'n voorkeur voor negativiteit handig, want dat vergroot je kans op overleven. Als je bijvoorbeeld die beer achter de bomen zag aankomen terwijl jij besjes aan het plukken was. Dat hebben we allemaal. Vroeger super handig, want dat vroeger zorgde dat voor een grotere overlevingskans, waardoor we dat nu nog steeds in ons DNA hebben zitten. Daardoor is het nu vaak een bron van ellende. Want het gaat namelijk niet alleen om potentieel gevaar als die beer achter die boom, want die staan er nu niet meer. We zien hooguit wat beren op de weg soms. Het gaat ook bijvoorbeeld om angst voor sociale uitsluiting. Wat nu niet meer levensgevaarlijk is, was dat in de tijd van het over de toendra huppelen wel. Want als je toen werd uitgesloten van de stam waartoe je behoorde, moest je alleen zien te overleven in de wildernis. En de kans op overleven in je eentje was niet zo heel erg groot. Dus hebben wij een angst voor sociale uitsluiting. In de huidige tijd is dat natuurlijk veel minder van belang. Dat als je van de ene groep wordt uitgesloten, dat je dat niet overleeft. Er is altijd wel weer een volgende groep waar je wel bij kan horen, waar je wel veilig bent. Alleen die angst zit zo ontzettend diep. Dat is echt letterlijk doodsangst. En zo voelt het nog steeds. Als bijvoorbeeld als je afgewezen wordt of een negatieve comment krijgt op social media. Hier ligt bijvoorbeeld ook de oorsprong voor de angst voor spreken in het openbaar. Omdat die mogelijkheid bestaat dat je daardoor wel eens negatieve feedback op zou kunnen krijgen. Potentieel het risico loopt om uitgesloten te worden. Daarom voel je die ontzettende angst die soms verlammend is. Maar dit terzijde. Maar dit is dus een heel klein beetje hoe het werkt in het brein. Expres laat ik de exacte manier hoe het werkt met het brein achterwege, omdat ik geen breinexpert ben, alleen een liefhebber en wel ongeveer weet hoe het zit, maar niet precies. En het voor dit verhaal eigenlijk ook niet noodzakelijk is om precies te weten hoe het werkt, maar alleen maar ongeveer. Want de kans op angstig zijn en op piekeren bij ADHD is dus heel erg groot. En daarnaast, vanwege dat een brein dat focus op het negatieve eigenlijk beloont, kunnen we wel eens vastlopen in die gedachtenloop aan negativiteit. Het wordt een enorme neerwaartse spiraal waar je niet makkelijk meer uitkomt. De Amerikaanse psychiater Dr. Ned Hallowell omschrijft het heel erg mooi als hij zegt ADHD is like having a Ferrari brain with bicycle brakes. Dus dat je een Ferrari brein hebt met fietsremmen. Maar door het ontbreken van die goed functionerende rem gaat het bij ADHD heel snel om die angst of paniek, of welke andere emotie dan ook blijdschap en boodschap natuurlijk, om heel snel die angst of die paniek te voelen en daarin te blijven hangen. Want wat het nog erger maakt, is dat je daardoor ook sneller in een negatieve hyperfocus terecht kunt komen. Dat je alleen nog maar aan dat ene ding kunt denken en blijft denken aan alle mogelijke scenario's in je hoofd naloopt. En vooral blijft doorgaan op de meest negatieve varianten ervan. Ik zelf ken het gevoel zeker. Ik noem nu ook expres geen voorbeelden, omdat je dan misschien zelf ook in die negatieve fantasie schiet. En dat wil ik nu juist voorkomen. Want dat is eigenlijk wel wat het is. Het is een fantasie die helaas precies diezelfde gevoelens van doodsangst kan oproepen. Want hoe het werkt voor je brein is dat het je brein eigenlijk helemaal niet zo heel erg veel uitmaakt of iets alleen in je fantasie gebeurt of dat het echt is. Als je ooit een enge film hebt gezien en dat je met je handen voor je ogen zit omdat het zo spannend is, dan weet je dat dat zo werkt. Dan word je ook echt bang. Dat is omdat je brein niet het onderscheid kan maken tussen wat wel en wat niet echt is. Zij denkt dat wat hij ziet, dat het echt is. En met je volle bewustzijn weet je dat als je thuis op de bank onder een dekentje zit, weet je dat je veilig bent met je bewustzijn. Maar op het moment dat je een enge film kijkt, lijkt het alsof je onbewuste brein het stukje helemaal vergeten is. Want je voelt gewoon echte angst. Het is echte doodsangst. Voor je brein maakt het dus niet uit dat je niet echt in die situatie zit, dat het niet echt gebeurt. En hetzelfde gebeurt met de gedachten in je hoofd. En zelf denk ik wel eens dat het misschien bij ADHD nog wel erger werkt, omdat bij ADHD beelddenken vaker voorkomt en wij eigenlijk altijd een film in ons hoofd afspelen van wat er zou kunnen gebeuren in negativiteit, waardoor ons brein ook weer sneller denkt dat het echt is. Dit is mijn idee. Het is niet wetenschappelijk onderbouwd voor zover ik kan terugvinden. Dit is wat ik denk dat zo zou kunnen zijn. Dus wat je denkt, de gedachte die je in je hoofd maakt, onderscheidt je brein niet van wat er echt gebeurd is. Dit is bijvoorbeeld ook een reden waarom getuigenissen, verklaringen van als er 10 mensen een gebeurtenis hebben meegemaakt en die leggen alle 10 een getuigenverklaring op, is er geen één hetzelfde, omdat ze er allemaal wat anders van gemaakt hebben in hun hoofd. Dat ze ook niet meer het onderscheid kunnen maken van wat wel en wat niet echt is. En dat getuigenissen, verklaringen op die manier dus ook vaak onbetrouwbaar zijn. Maar dit helemaal terzijde. Oké, dan nu de tips om ermee om te gaan. Ik heb er 7 voor je. Nummer 1. Spreek je angsten uit. Deel ze met anderen. Als wij minder rem hebben op die emotie van het voelen van die angst, is dat eigenlijk ons brein de persoon mist die zegt, komt wel goed schatje. Die alles relativeert. Dat die rem ontbreekt in je eigen brein. Dus als je je zorgen deelt met een ander, kun je op die manier ervoor zorgen dat je niet in die negatieve spiraal duikt. Dat je een ander de kans geeft om het voor jou te relativeren en die arm om je heen te slaan. En zeggen van, komt wel goed schatje. En bovendien, op het moment dat je het uitspreekt naar een ander toe, haal je ook al een deel van de lading af. Want als je het uitspreekt, merk je zelf vaak ook al dat je misschien te overdreven gereageerd hebt. Iets. Dus nummer 1, spreek je angst uit, deel ze met anderen. 2, kun je het niet delen met anderen of wil je het niet delen met anderen? Schrijf het dan op. Schrijf de worst case scenario's helemaal uit en schrijf daarbij wat mogelijke oplossingen daarvoor kunnen zijn. Want als je het in je hoofd houdt, lukt dat niet. Juist omdat we bij ADHD ook moeite hebben met structureren van informatie. Dat lukt al helemaal niet in je hoofd. Dus schrijf het dan allemaal op. Want in je hoofd krijg je die informatie moeilijker gestructureerd. Dus schrijf het op. Dan word je eigenlijk gedwongen om het op een rijtje te zetten. Waardoor het de lading er vaak ook al een stukje van afgaat. En bovendien heb je nu ook de kans om zelf oplossingen erbij te bedenken. Want wij ADHD'ers hebben vaak een groter dan gemiddeld probleemoplossend vermogen. Dus zet dat in om oplossingen bij de verschillende scenario's te bedenken die je opschrijft. En eventueel als je het echt heel heftig vindt wat je hebt opgeschreven en je wil echt dat niemand anders dat leest, verscheur het, verbrand het, in ieder geval vernietig het. Dat kan ook wel heel erg fijn werken. Dus nummer 2, opschrijven. Nummer 3, feiten checken. Want vaak is het zorgen maken om dingen gebaseerd op halve waarheden of op aannemers. Dus zorg dat je de juiste informatie verzamelt, afkomstig van betrouwbare bronnen. Dat zeg ik ook nog eens eventjes specifiek bij, want fake news viert ook hoogtij. In deze tijd zitten we vaak in onze eigen informatiebubbel. Dus probeer ook eens bewijzen te vinden voor het tegenovergestelde van wat jij denkt. De kans is namelijk heel erg groot dat je daar ook bewijzen voor vindt. Kijk wel altijd welke bron daarachter zit. Is het gebaseerd op onderbuikgevoel of op wetenschap? En zet ook een timer als je op zoek gaat naar informatie. Bijvoorbeeld maximaal 25 of 30 minuten. Het is namelijk erg gemakkelijk om in de krochten van het internet terecht te komen. Op zoek naar informatie. En dat kan alleen maar een voeding zijn voor je angst. Dus doe het niet te veel en niet te vaak. Dus nummer 3 is feiten checken. Nummer 4, mediteer. En mediteren is geen oplossing voor when the shit hits the fan. Het is wel fijn dat als je hiermee oefent, dat je dan op het moment dat er wel stront aan de knikker is, dat je dan een techniek hebt waarmee je je focus kunt verleggen. Want mediteren is niet zweverig. Het is eigenlijk niets anders dan oefenen in het opmerken wanneer je gedachten afdwalen en dan deze weer terugbrengen naar bijvoorbeeld je ademhaling. Oefenen hiermee is effectief met al 2-3 minuten per dag. Langzaam opbouwen. Iedere keer als je merkt dat je gedachten afdwalen, terugbrengen naar je ademhaling. Focus op een langzame en diepe ademhaling. Geef je lichaam en dus ook je brein een seintje dat het veilig is. Want bij gevaar adem je snel en oppervlakkig. Dus op deze manier kun je je brein ook trainen om weer in standje veilig te komen. In plaats van in de vecht, vlucht, bevries stand. Dus focus op je ademhaling. Je merkt dat ik nu ook ga focussen op mijn ademhaling. En daardoor ook al veel langzamer ga praten. Dus dat werkt heel erg goed om die paniek tegen te gaan. Dus nummer 4 is begin met mediteren. Vind je het moeilijk om te beginnen met mediteren bij ADHD? Ik heb in de show notes een link staan naar een e-book die ik schreef over specifiek over mediteren bij ADHD. Die kun je gewoon gratis downloaden. Dus die staat in de link daarvoor staat in de show notes. Nummer 5. Maak een plan. Maak een wat als plan en onderneem daar actie op. Wat kun je wel doen om erger te voorkomen? Wat kun je nu wel regelen? Dus focus je niet op de dingen die je niet kunt doen en die eventueel kunnen gaan gebeuren waar je geen invloed op hebt, maar focus je op wat je wel kunt doen. Schrijf dat op en doe het. Plan het dan ook in. In het geval van waar we nu mee te maken hebben, kun je bijvoorbeeld afvragen, is het handig om in ieder geval voor een paar dagen eten en drinken in huis te hebben? Of moet je echt specifiek gaan hamsteren met de drie boodschappenwagens tegelijkertijd? Ik denk dat dat niet zo'n heel erg goed idee is. Ik denk ook dat dat helemaal niet nodig is. Maar behoor je tot de risicogroep of behoort iemand in jouw directe omgeving tot de risicogroep, dan heb je misschien andere plannen nodig dan wanneer je daar niet tot behoort. En zelf kun je het beste deze afweging maken. Dus als je iets doet, als je actie onderneemt, krijg je een heel klein beetje meer grip op de situatie, meer het gevoel de controle terug te krijgen. En maak daar dus gebruik van. Dus nummer 5, maak een plan. Tip nummer 6. Zorg voor afleiding. Zorg dat je op het moment dat je in relatief rustig vaarwater zit, dus voordat de angst hoog is, dat je afleidingsmanoeuvres klaar hebt liggen. Heb je een favoriete feel-good film? Zorg dan dat je die kunt kijken. Want wat je brein doet bij enge films, werkt natuurlijk andersom ook. Hetzelfde met muziek. Heb je muziek waar je hele goede herinneringen aan hebt? Verzamel deze in een playlist, zodat je die kunt draaien op het moment dat je dat nodig hebt, want dat is ook een hele goede trigger voor je brein om die herinnering naar boven te halen op het moment dat je je fijner voelde. Daardoor gaat die paniek en die angstgevoelens gaan ook naar beneden. Dus nummer 6, zorg voor afleiding. Dat hoort ook bij het maken van een plan een stukje. Dit moet je wel van tevoren voorbereiden op het moment dat het nog niet heel erg hoog is, maar doe dat op deze manier. Nummer 7. Bewegen. In aflevering 33 van deze podcast zei ik al, lichaamsbeweging is cruciaal. Maar in het geval van angst kan bijvoorbeeld bewegen een uitlaatklep zijn voor die lichamelijke onrust die je voelt. Dat je je brein het seintje geeft van kijk, ik doe iets, waardoor het ook weer minder machteloos voelt. Dus dat je iets aan het doen bent. Daarnaast maak je ook door bewegen weer meer dopamine en noradrenaline aan, waardoor die prefrontale cortex iets beter gaat functioneren en je rem op die emoties sterker wordt. Dus dit is eigenlijk een win-win situatie. Dus nog even de tips op een rijtje. Nummer 1, spreek je angsten uit, deel ze met anderen. Nummer 2, schrijf ze op, schrijf de worst case scenario's uit en de mogelijke oplossingen. Nummer 3, check je feiten, maar niet te veel. Nummer 4, mediteer. Zorg ervoor dat je oefent in het terugbrengen van je focus naar bijvoorbeeld je ademhaling. Nummer 5, maak een plan, een wat-als plan en onderneem actie. Nummer 6, zorg voor afleiding. En nummer 7, bewegen. Dit waren dus 7 tips om te voorkomen dat je in een angstaanval of paniekaanval schiet als er stront aan de knikker is. Ik sluit af met een positieve noot. Dat is namelijk dat bij ADHD, als er echt iets aan de hand is, als er echt iets gedaan moet worden, dat we dat dan juist wel weer heel erg goed kunnen. Vaak zijn ADHD'ers heel erg goed in stresssituaties waar iets gedaan moet worden. Want wat er op dat moment gebeurt, is dat je adrenaline aanmaakt. En adrenaline, ik kan het bijna niet uitspreken, werkt ook als neurotransmitter, waardoor het beter gaat werken in je brein. Dit is dus bijvoorbeeld ook de reden waarom ADHD'ers juist vaak heel erg goed functioneren op een eerste hulp of bij brandweer of bij politie of bij de ambulance. En juist deze mensen hebben in de situaties waarin we nu verkeren heel erg hard nodig. Dus ADHD'ers zijn nodig in deze maatschappij, zeker nu. En zeker nu is het hebben van ADHD misschien juist wel een superpower en maak daar dan ook gebruik van. Voor nu, bedankt voor het luisteren en hou je taai. Tot volgende week.